onze hulp staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 139 het eerste en veertiende vers. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Gij kent mij, gij doorgrondt mijn daan, gij weet me zitten en mijn staan. Wat ik beraad of wil betrachten, gij kent van verre mijn gedachten. Doorgrond men, ken mijn hart, o Heer, is geen ik denk niet tot uw eer. Beproeft men, zie, of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. En doe mij toch met vaste schreden de weg der zaligheid betreden. Het eerste en veertiende vers van Psalm 139. Doe de gemeente belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, en ieder spreken in zijn hart al dus. Ja. die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Zoeken wij gemeente het aangezicht des Heeren in het gebed. O Heer, hoe groot is uw wonderbare trouw, dat gij op deze uw dag uw instellingen weer schenkt en geeft dat we als gemeente daarin mogen treden, in het opgaan naar uw huis, ook in dit avontuur. Want dat zegt toch dat gij uw woord nog laat uitdragen, dat gij nog arbeidt aan de gemeente, dat gij de gelegenheid daartoe schenken wilt, en dat gij ook uw dienstknecht daartoe stelt, opdat uw woord verkondigen zal. Maar nu zijn we allemaal met elkaar arme tobbers. Wij hebben niet en wij kunnen niet en wij weten niet. En we worden overstormd en overstelpt door de vragen van deze tijd. O Heere, maak in uw woord onze gang en treden vast. Wil ons genadig leiden door uw Heilige Geest. Wil ons bewerken, zodat ons hart geopend wordt voor u de Heere. Dat ons verstand verlicht wordt tot uw kennis, tot onze eigen, tot kennis van onszelf. Dat we in uw woord steeds meer mogen vinden wat tot onze eeuwige zaligheid strekt. Wil zo genadig in ons midden zijn. En uw heilige wet, die gij de sterveling zet, ook voor ons stellen, opdat wij in de spiegel van uw heilige geboden onze zonden en ongerechtigheid leren zien en kennen, en ze voor uw aangezicht leren belijden, om genade in te roepen, want wie zal anders voor uw aangezicht bestaan? Buiten Christus is er geen leven, maar eeuwig zielsverderf. Zo roepen wij u aan met dankzegging, want gij hebt nog veel goeds gedaan. Ook in de afgelopen week hebt gij allerlei bereid, waar wij beschaamd onder moeten staan. Gij hebt ons de gezondheid nog gelaten en de mogelijkheden gegeven om op uw dag naar uw huis te gaan. Gij hebt ons gekleed en gevoed, gedragen en gespaard. Gij hebt ons liefde het doen ervaren en meeleven, ook in een wegen van beproeving. Wij zeggen u dank, Heere, dat gij ook het zo weer gemaakt hebt, boven bidden en denken. Wij bidden u wil genadig dan verder met de gemeente zijn en in zonderheid de zieken en allen die in de geest meeleven met de gemeente en zouden willen treden in uw huis. Wij dragen ze op aan uw troon, hier of elders verpleegd in de ziekenhuizen. Heere, wij zeggen u dank als er weer mochten terugkeren tot degene die hen lief zijn, als gij ze weer in aanvankelijk of voortgaand herstel wilde brengen thuis bij de hunnen. Wil genadig ook nog verder over hen waken. Maar mocht het zijn dat ze bovenal uw woord als tot genezing der ziel leren kennen. En degene die nog liggen in het ziekenhuis, Heere, wees ze nabij. Wij bidden u voor allen. Wij bidden u in het bijzonder voor het gemeentelid van Herk, die straks nog weer naar een ander ziekenhuis heen moet. En gij weet hoe dat zal zijn en hoe dat is. Wij dragen hem op aan uw troon, Heere. Wil genadig u ontfermen over zijn ziel. Mocht hij zich kwijtraken met zijn verloren bestaan, zijn schuld en zijn zonde aan uw middelaarshart. Heere, sterk degene die hem lief zijn. Zo dragen we allen en alles op, och kon het zijn, dat nog de middelen een weg mochten openen. Maar u zijn alle dingen bekend. Heere, wil gij genadig ook verder uw aangezicht over ons doen lichten, ons bewaren met uw zegen en leiden door uw woord en geest. Wij bidden u voor de bediening des woords, ook elders in de gemeente en voor allen die in die bediening staan, ook buiten de gemeente, overal waar gij uw woord laat uitdragen. Zo bidden wij het van u in de naam van uw lieve Zoon. En geef aandacht en kennis van uw heilige geboden om Christus uw Zoons willen in de vergeving der zonde uit genade. Amen. Wij lezen Gods woord in het boek Genesis, het tweede hoofdstuk, de versen 18 tot en met 25. En uit het Nieuwe Testament, Efeze 5, vers 22 tot en met 33. Genesis 2, vers 18 tot en met 25. Ook had de Heere God gesproken: het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulpe maken die als tegen hem over zij. Want als de Heere God uit de aarde al het gedierte des velds en al het gevogelte des hemels gemaakt had, zo bracht hij die tot Adam om te zien hoe hij ze noemen zal. En zoals Adam alle levende ziel noemen zal, dat zou haar naam zijn. Zo had Adam genoemd de namen van al het vee en van het gevogelte des hemels en van al het gedierte des velds, maar voor de mens vond hij geen hulp die als tegen hem over waren. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen, en hij sliep, en hij nam een van zijn ribben en sloot haar plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de ribben die hij van Adam genomen had tot een vrouw, en hij bracht haar tot Adam. Toen zeide Adam: deze is ditmaal been van mijn been en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten, omdat ze uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven, en zij zullen tot één vlees zijn. En zij waren beide naakt, Adam en zijn vrouw, en zij schaamden zich niet. En nu de brief van Paulus aan de gemeente te Efeze, het vijfde hoofdstuk, de versen 22 tot en met 33. Gij, vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig, gelijk aan de Heere. Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het hoofd der gemeente is. En hij is de behouder des lichaams. Daarom gelijk de gemeente aan Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen aan haar eigen mannen in alles. Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het woord, opdat hij haar zichzelf heerlijk zou voorstellen, een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben gelijk hun eigen lichamen. Die zijn eigen vrouw lief heeft, die heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het en onderhoudt het, gelijkerwijs ook de Heere de gemeente. Want wij zijn leden zijns lichaams, van zijn vlees en van zijn benen. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen en zij twee zullen tot één vlees wezen. Deze verborgenheid is groot, doch ik zeg dit ziende op Christus en op de gemeente. Zo dan ook gij lieden, elk in het bijzonder en ieder hebben zijn eigen vrouw al zo lief als zichzelf. En de vrouw zie dat zij de man vrezen. Tot zover de schriftlezing. Wij lezen nu de catechismus. En wel de 41ste zondagsafdeling. Vraag en antwoord 108 en 109. Wat leert ons het zevende gebod? Dat alle onkuisheid van God vervloekt is, en dat wij daarom haar van harte vijand zijnde kuis en ingetogen leven moeten, het zij in de heilige huwelijke staat of daarbuiten. Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreken en dergelijke schandelijkheden? Dewijl ons lichaam en ziel tempelen van de Heilige Geest zijn, zo wil hij dat wij ze beide zuiver en heilig bewaren. Daarom verbiedt hij alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten en wat de mens daartoe trekken kan. Tot zover het onderwijs waarbij we vanavond bepaald worden. Uw gaven worden nu ingezameld eerst voor de dienst der barmhartigheid en in de tweede plaats voor de kerk, in de derde plaats voor het dienstverenigingsgebouw. Alle collecten hartelijk bij u aanbevolen. Ik maak tegelijk bekend dat maandagavond, morgenavond om 7:00 in de consistoriekamer doopzitting gehouden wordt, met het oog op de bediening van de doop op 1 maart. Maandagavond 7:00 in de consistoriekamer. En donderdagavond om 7:15 op voor te gaan dominee J. Katsburg te Sint Maartensdijk met de collecte voor de Spaanse zending. Zingen wij nu van psalm 25 het derde, vierde en zesde vers. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heer, waarop ik bidden pleit. S'Heeren goedheid kent geen palen, en wie heeft lust de Heere te vrezen. Derde, vierde en zesde vers van psalm 25. Gemeente, u hebt wel gemerkt dat ik niet zoveel stem heb. Maar als we elkaar een beetje mogen helpen, dan komen we wel door onder de zegen des Heren dan. U luisteren en misschien kan de koster... Oh, de koster is er nog niet. Ik wou zeggen dat hij hem een beetje de geluidversterker misschien wat harder kan zetten, maar ik kan dat zelf niet zo goed meten. Maar ik hoop dat we allen elkaar het woord Gods mogen brengen. En dan ben ik wel allereerst toch erg dankbaar. Dat wil ik zeggen, dat ik nog veel jongeren mag bereiken vanavond. Ja, mag ik ze werkelijk bereiken onder de zegening des Heren. Dat zijn woord werkelijk tot hen komen, dat ik het hen brengen mag. Niet dat het niet voor de ouderen ook is, want we hebben het allemaal nodig. Maar juist de jongeren die in de chaos van dit leven, in de verwarring en in de verleiding en in velerlei verzoekingen staan, waaraan we trouwens allemaal onderworpen zijn, daar wil ik zo graag het woord Gods nog brengen, ook aangaande het zevende gebod, waar alle voorlichting tegenwoordig in krant en door radio en televisie van God afvoert. En waar nergens meer het woord Gods werkelijk geëerd wordt en geprezen wordt. En de ernst der zonde onder de aandacht gebracht wordt. Daarom ben ik dankbaar dat het woord Gods vanavond nog gebracht kan worden aan de gemeente en ook aan vele jongeren. En dan gemeente, och, dan is het goed dat ik deze catechismus opgeslagen heb. Want de vorige zondagsafdeling was nog niet afgewerkt. En ik meen dat ik zelfs gezegd heb dat we daarop nog terug zouden komen. Maar ik dacht, we moesten eerst maar het zevende gebod in de gemeente bespreken. Wel nu, dat zevende gebod kennen we allen. Gij zult niet echt breken. Dat zevende gebod van Gods heilige wet, dat leert ons dus Gods wil. Hoe wij ons eigen lichaam en onze eigen ziel hebben te verzorgen. En ook hoe wij tegenover onze naaste hebben te staan ten opzichte van zijn lichaam en zijn ziel. En waar juist de aanranding van het leven van onszelf en van onze naaste in de echtbreuk zulke ontzaglijke vorm aanneemt en zo schrikkelijk is, luidt het gebod: gij zult niet echt breken. Maar dat is alleen nu maar de zichtbare gestalte van wat daar ondergronds woelt en werkt. Immers, echtbreuk heeft een wortel, zoals een boom een wortel heeft. En dan moeten we afdalen in het menselijk hart, in het zondige driftleven, zoals dat zich daar openbaart. Dan gaat het dus om de verborgen wortels van het kwaad. En dat mag het leerboekje niet verzwijgen. Daarom juist gaat onze catechismus dan ook zo nadrukkelijk daarop in. En begint maar direct met de zaak op tafel te leggen dat alle onkuisheid van God vervloekt is. En dat wij daarom haar van harte vijand zijnde kuis en ingetogen leven moeten. Het zij in het huwelijk of daarbuiten. En dan weten we toch dat onder de onkuisheid eenvoudig verstaan wordt de verboden seksuele lusten. Ik zeg met nadruk de verboden seksuele lusten. de vleeselijke seksuele lusten die dus op zichzelf komen te staan en gerukt zijn uit de verbanden van het menselijk leven zoals God dat gegeven heeft. Ik zeg dat met nadruk om duidelijk te maken dat het seksuele leven op zichzelf niet iets minder waardigs is. Maar dat hoef ik nu in deze tijd zozeer niet meer te beklemtonen. Er is een tijd geweest dat gezwegen werd over de omgang der geslachten. Dat daar eigenlijk niet over gerept mocht worden. Het was niet welvoeglijk. Dat was een fout. Dat was niet naar het woord. Als kinderen van huis uit niets dienaangaande meekrijgen, als vader en moeder naar de omstandigheden van het vervullen van hun ouderlijke taak hun kinderen in dat opzicht nooit eens hebben toegesproken of met hen hebben gepraat over deze dingen, dan hebben we eigenlijk een terrein van het menselijk leven overgegeven aan de duivel, opdat hij er dan maar mee werken en opdat hij dan maar ervoor zorgen zal dat onze kinderen het wel aan de weet komen, want aan de weet komen ze het toch. Dat mag niet. Dat mag niet ter wille van het heil van onszelf en ter wille van de ere Gods, want God heeft de mens goed geschapen, ook in dat opzicht. Maar dat wil nu niet zeggen dat daarom, en dat is nu juist het tegendeel waarin de hele zaak omgeslagen is, dat daarom dat tere, die verhouding tussen de geslachten, zomaar naakt en open tentoongesteld moet worden en afgebeeld en op pornografische wijze behandeld, zoals dat in onze tijd het geval is. Dat het schoonste en het heerlijkste juist het verschrikkelijkste en ellendigste wordt. Dat zoveel schoons zo bezoedeld wordt en zo verknoeid, zoals op het ogenblik de openbare publicatiemiddelen dat doen. Dat is een verschrikking. En daar zal een volk, ja een hele beschaving, aan ten gronde gaan. Een versekste wereld, die gaat ten gronde, zoals de Romeinse beschaving ten gronde is gegaan. Omdat men God verlaten heeft en zijn woord verworpen. Laat ons dat goed bedenken. Het gaat hier dus in de oorsprong aangemerkt dus om iets machtig schoons. Om een heerlijk wonder Gods. Want immers de aantrekkingskracht tussen de beide geslachten, tussen man en vrouw, is een gave Gods. Die is geschonken van Gods wegen in de morgenstond der schepping. Toen God die mens geschapen had naar zijn beeld en gelijkenis, stond die mens daar toegerust, ook als mens met deze gave. Opdat twee één zouden zijn. Daarom werden ze terstond gebracht, deze mensenkinderen, Adam en Eva, tot het monogame huwelijk. Eén man, één vrouw, dezelfde man, dezelfde vrouw, tezamen verbonden tot een eenheid. En vervolgens, deze vereniging van man en vrouw was niet maar om alleen lichamelijke band te leggen, maar was van geestelijke aard ook. Een geestelijke, lichamelijke vereniging en band. Opdat twee personen een eenheid zouden vormen. Als persoon tot persoon in de persoonlijke verhouding tot elkander, met ziel en lichaam verbonden in één. Hoe klaar treedt dat aan het licht in dat schriftgedeelte dat we gelezen hebben? Want immers, toen God Adam geschapen had, liet hij hem zich bewust worden zijn gemis. Immers kreeg Adam de opdracht om de dieren namen te geven. Heb u er wel eens over gedacht wat dat eigenlijk inhoudt? Dat hij de dieren namen moest geven, dat die dieren daar langs Adam heen gevoerd werden. En dat hij ze moest betitelen, een naam geven. Gemeente, dat naam geven, dat is in de Bijbel iets heel bijzonders. Want de naam drukt uit het wezen. Dat zijn wij kwijt. Maar in de Bijbel komen we het nog telkens tegen. We weten wel, dan vragen we, weet je ook wat de naam Abraham betekent? En wat de naam Israël betekent? En wat de naam Jacob betekent? En we leren van de godsnamen. Wat de naam Heere met allemaal hoofdletters betekent. Dat wordt onderwezen op catechisatie en gepreekt in de kerk. Wel nu, het geven van namen, dat houdt in het wezen bezien. En nu heeft God Adam daar gesteld in zijn verhouding tot de andere schepselen. Opdat hij die schepselen zou aftasten, om zo te zeggen. Zou doorgronden, in hun wezen zou kennen, nadat hij, geschapen naar het beeld Gods, in zuiverheid, bestraald door de openbaring Gods, de schepping Gods mocht kennen en doorzien. En zo heeft hij ze namen gegeven, ze doorschouwd in hun wezen, als schepselen Gods. Maar daarmee heeft hij ook ontdekt dat zij anderssoortig waren dan hij. En zo lezen we dat hij geen hulp onder hem vond als tegenover hem. Hij bleef alleen staan, terwijl hij daar het mannelijke en vrouwelijke zag in de dierenwereld, die elkander aanvulden tot een eenheid. Bleef hij alleen staan. Hij had geen hulp die als tegen hem over was. Want zij waren anders van wezen. Ook al waren ze schepselen Gods, hij was een ander schepsel. Hij werd zich bewust van zijn eigen plaats als het kroonjuweel der schepping, geschapen naar het beeld Gods. Ziel en lichaam in een eenheid als de mens. Omdat God gezegd had, laat ons mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. Dat werd Adam zich bewust. En zo werd er een verlangen gewekt naar de vervulling van het gemis in zijn eigen bestaan. In zijn persoonlijk leven, naar ziel en lichaam. En dan geschiedde dat machtige wonder van de schepping der vrouw uit Adam. En het eerste lied is gezongen. Deze is ditmaal been van mijn been en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten, omdat ze uit de man genomen is. En die twee, die zullen tot één vlees zijn en één geest in hun beider bestaan. Daar hebt u nu de mens, geschapen naar het beeld Gods. Man en vrouw schiep hij ze. En zo wordt het duidelijk hoe Gods woord ons erop wijst. Dat juist de mens wezens onderscheiden is van de dieren. Bij de dieren, daar vinden we twee dingen. De drift, en het instinct. Maar bij de mens wordt geschonken de trouw en de liefde. Bij de dieren is het de paring. Bij de mens is het het huwelijk. Het verbond in trouw en in liefde. In een geestelijk stoffelijke, in een geestelijk lichamelijke eenheid. Dat is het grote en het bijzondere wonder van de genadegave Gods. Dat wijst op de adeldom van de mens. O, laat ons dat nooit vergeten, gemeente, hoe God ons geschapen heeft. In die schoonheid. Want als we daar iets van gaan beseffen, dan zien we hoe heerlijk en hoe schoon juist het huwelijk is. Dat het als het ware het diamantje is in de ring. Het juweeltje. Wat is dan dat seksuele leven gevat in een wondere heerlijkheid. Maar wat heeft dan de zonde het verknoeid? En wat verknoeit de zonde het altijd nog? Want door de zonde heeft de mens dat allerheerlijkste verlaagd en verliederlijkt. Daar wordt wel eens gezegd, dat is een leven als een dier. Nee, een mens die zingt onder de dieren. Als een mens verdierlijkt, zal ik maar zeggen, dan zakt hij er onderweg. Want hij is geschapen naar het beeld Gods, dus hij maakt het altijd erger. En daarom zien we dan ook de perversiteit openbaar komen in een wereld waar het woord van God verlaten wordt. En wij komen steeds meer in die wereld te staan waar het vuil niet meer in een achterbuurt, maar door de hoofdstraten wegvloeit en doorvloeit. En dan gaat het bij de mens slechts, bij de mens der zonde slechts, om de bevrediging van zichzelf. Dan gaat het om de vervulling van zijn verlangens. Maar zoals met alle dingen, want het is niet alleen betreffend het zevende gebod, maar het geldt wat dat betreft al de geboden des Heren, dan staat het ik in het middelpunt. Losgemaakt van God. En dan worden alle vragen worden van daaruit beantwoord. Dan wordt niet meer gevraagd naar het woord Gods, maar de mens is zelf zich een norm. En al die vragen die verband houden met het zevende gebod, bijvoorbeeld het leven der seksen voor het huwelijk, de vrije omgang, het gebruik van de pil, het leven in het huwelijk, de abortus. We weten tegenwoordig allemaal wat dat woord betekent, nietwaar? Geboorteregeling, geboortebeperking, al die vragen, die worden allemaal bezien vanuit de behoefte van de mens. De zogenaamde mondige mens, maar hij is niet mondig. Want mondig kan een mens alleen maar worden aan de voeten van de Heer Jezus Christus. De grote leraar der gerechtigheid. Wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed. Daar worden we mondig. Want daar worden we in de vrijheid gesteld waarmee Christus vrij maakt. Vrij maakt van de zonde lust. Vrij maakt van de schuld der zonde. Waardoor we in zijn wegen wandelen en dan het weer terugkrijgen. Ook het seksuele leven als een kostbare gave in het huwelijk. Op die plaats waar de Heer het gesteld heeft. En waar hij het wil kronen met zijn zegen in het verbond van man en vrouw. Maar dan is de Heer de norm. Dan is zijn gebod levend en krachtig. En dan wordt het niet bekeken vanuit de zondige menselijke oogpunten en gedachten.
Oh, we kunnen nooit hoog genoeg van het huwelijk denken. Nooit hoog genoeg ook van de omgang van man en vrouw. Het is een van de heiligheden des Heeren. Een van de heerlijkste gaven. Een van de schoonste zaken. En daarom, geliefden, blijven staan het woord der schrift dat het huwelijk eerlijk is onder het bed onbevlekt. En het is wel erg. Het is wel erg. Als het huwelijksleven en kinderrijkdom iets wordt waarop uit de hoogte neergezien wordt. Misschien een beetje smalend of verachtelijk. Och, die arme zielen, ze zijn nog niet op de hoogte van de moderne mogelijkheden. Ze zijn zeker niet voorgelicht. Dat is de gruwel van de moderne samenleving, die van God is afgevallen. Rome heeft een hele poos het huwelijk eigenlijk ook neergedrukt. Loopt daar op het ogenblik zelf mee vast. We weten wel, en we hebben wel gelezen hoe er spanning is tussen Utrecht, de kardinaal, en Rome, de paus, over het celibaat der priesters. Daarmee loopt Rome vast op het ogenblik, maar voor zover wij het merken kunnen, is het niet omdat men buigt voor het woord Gods hier in Holland, maar omdat men vrij wil zijn. Als moderne mens, zoals we daar straks gezegd hebben, mondig wil zijn. Wij weten hoe de Heere in zijn woord zo nadrukkelijk de heerlijkheid ook van het huwelijk beklemtoont. Men heeft wel eens gezegd, ja, Paulus was er toch blijkbaar zo'n voorstander niet van. Want het is een mens goed geen vrouw te hebben, zo heeft hij gezegd. En hoe moeten we dat dan verstaan? In ieder geval niet zo dat daar door het huwelijk naar beneden gehaald zou worden. Want aan Timotheus schrijft hij dat hij waarschuwt voor de leugensprekers die verbieden te huwelijken. Dus het is wel duidelijk dat dat door bijzondere omstandigheden, om bijzondere redenen, door Paulus daar in de Korinthebrief gezegd is. We gaan er nu niet verder op in. Maar dat was vanwege de tijdsomstandigheden en ook de omstandigheden van de gemeente te Korinthe. Op zichzelf dus een bijzondere gaaf. En de heiligheid en de heerlijkheid daarvan altijd gehandhaafd. Zo zelfs dat in het mens zijn eigenlijk het huwelijk begrepen is. Dat in die verbinding van man en vrouw en als die verbinding gekroond wordt met kinderen, als het ware iets van het leven in God wordt afgeschaduwd. Want immers, die drie eenheid, vader, moeder, kind, is als het ware iets dat op verre afstand heen wijst. En naar dat leven in God drie enig, vader, zoon en heilige geest. Waarom we, om het duidelijk te maken, wel eens het gezin nemen, vader, moeder, kind, om iets te doen verstaan van wat in God het drie-enig bestaan is. Het is geen wonder dat de schrift zelf het huwelijk gebruikt om uit te beelden de heiligheid van het verbond tussen Christus en de gemeente. Zo heerlijk is het huwelijk en de verhouding der seksen onder elkander. Op de plaats waar de Heere het stelt. En in die wonderlijke geestelijk-stoffelijke verhouding en vereniging van man en vrouw en omgekeerd, komt juist het persoonlijke zo sterk naar voren. Dan gaat het niet om een iets, maar om de persoon. En dat is het nu juist wat de zonde teweeg brengt. De zonde rukt het van de persoon vandaan. Het gaat om een iets. Een jongen, een man zoekt bevrediging door middel van iets. Of door middel van iemand die tot een object geworden is. Een voorwerp. En daarmee wordt alles weggerukt uit de heerlijke verbanden van persoon tot persoon waarin men in liefde en trouw met elkander tot een eenheid groeit. Daarom komt het egoïsme, de ikzucht, hier zo fel uit. De zonden roepen slechts om verzadiging. De zinnen van het leven moeten verzadigd worden. En zo wordt dan het heerlijke van het huwelijk en het huwelijksleven neergehaald. Dat begon al terstond na de val. En dat gaat sindsdien door. Lamech nam zich twee vrouwen lezende in Gods woord. En naarmate het beslag van het woord nu wegvalt, gaat ook dat wonderlijke van het huwelijk steeds meer teloor. Dan wordt het verwoest. En daarmee wordt de ziel en lichaam verwoest. Dat we dat toch begrijpen. Dat we nooit ergens de ware rijkdom van het leven leren kennen. Als we het woord van God verlaten. En ons wenden tot de middelen en de mogelijkheden. Die een verdorven verstand. Al zijn het ook dokters en geleerden. Al zijn het ook zogenaamde christenen, maar ik zet ze tussen aanhalingstekens. Die u dat voorprevelen en u de weg wijzen. Al zeggen ze dat dat de barmhartigheid is. En dat het onbarmhartig is om zo strak de normen van Gods woord te stellen. O geliefden, we zullen bedrogen uitkomen indien we ons oor neigen naar deze moderne raadgevers, die wel liefelijk zingen voor ons oor, en op wier gefluit we gemakkelijk meegetroond worden, maar die tot verderf zullen zijn, omdat Gods woord verlaten wordt. Daarom kan er geen zegen zijn. Dan worden de dingen uit de verband gerukt. Dan wordt een schone parel in het slijk geworpen. Besmeurd en bezoedeld, dan kan die parel niet blinken en schitteren. Daarom zijn er ook zoveel ongelukken. Daarom is er zoveel verdriet. Daarom liggen zoveel levens kapotgeslagen. Ik had laatste gesprek met een gynaecoloog, een vrouwenarts, die iets uit zijn praktijk vertelde. En wat hij dan tegenkomt, och, wie zal het zeggen en wie zal het verhaal? Maar hij zei, en dan zijn daar de jongeren, kapotgeslagen na de roes, niets hebbend, wegzinkend in het nihilisme, omdat er geen hand is die ze vasthoudt, omdat ze geen grond meer onder hun voeten hebben. Ziet, dat is het wat dreigt in deze wereld, een ogenblik genot. Een ogenblik zich verliezen en dan in de afgrond te storten. O, wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. En omdat het nu ons allen zo na ligt, tot in het diepst van ons leven, daarom moeten we zo waarschuwen, maar tegelijk terugroepen tot het woord Gods. Dat we niet ons laten meesleuren door wat we daar op die televisie zien. Door wat we door de radio horen. Het zijn verleiders en verleidsters. Zoals ook de meeste christelijke dagbladen in onze tijd. Ze verleiden omdat ze het woord Gods verlaten. Wat vrede zullen ze hebben. Laat ons luisteren naar het woord des Heeren. Dat kent ons. Dat woord dat houdt rekening met onze zwakheden. Want dat woord spreekt van de levende zaligmaker. Die wel weet wat onze noden zijn. Want hij heeft zelf in de woestijn gezucht en geworsteld. Gezweet, bloed gezweet. Vanwege de nood der zonde. Ja, zegt ge, maar hij was toch zonder zonde. Maar hij heeft de zonde op zich af zien komen. En daarom kan hij ons te hulp komen. Daarom worden er ook wegen geweest. Maar de weg die de wereld wijst, is des doods. Lezen we in Spreuken niet de lippen van de vreemde vrouw druppen honing. En haar gehemeld is gladder dan olie, maar het laatste van haar is bitter als als, scherp als een tweesnijdend zwaard. Nu dan gij kinderen komt naar mij en wijkt van de redenen van haar mond. Vrees mij, een man die met iemands huisvrouw overspel zal gedaan hebben, zal zeker gedood worden. De overspeler en de overspeelster. Vervloekt is zij die bij enig beest liggen. Hoe leerder zijn overspeler zal God oordelen. Niemand halen uit het Oude Testament ooit een bewijs voor de samenleving met meer dan één. Ja, maar de aartsvaders dan? Hebben ze niet genoeg verdriet ervan gehad? Is de ellende daardoor juist niet uitgestort in hun leven? En weten we dan niet dat de diepe val der zonde zo erg was, zo geweldig, zo verschrikkelijk diep, dat God een hele tijd van eeuwen nodig heeft gehad om als het ware door zijn bijzondere openbaring ze daaruit op te heffen, om zo te leiden tot het monogame huwelijk, de verhouding man en vrouw. Daarom lezen we ergens van de hardigheid der harten. Dat om de hardigheid der harten het al zo was, maar van de beginnen is het niet zo geweest. Bovendien leefde de oude dag nog in het schemerlicht en wij leven in het volle licht der openbaring der verschenen Christus. En daarom worden wij geroepen om in de weg des Heren van dat licht te treden. En daar bij ons te houden. En nu, als we zo deze dingen overdenken, geliefden, laat ons dan het toch bedenken dat als wij nu tegenover deze dingen staan, met ons hele leven, met de spanningen van ons bestaan, dat we dan naar het woord vragen. En wat zegt nu dat woord? Wij leven in een wereld die versext is. Dat komt van de eerste bladzijde tot de laatste in alle tijdschriften tot openbaring. Waarom? Omdat de wereld de weelde niet kan dragen. De weelde van de ruimte van leven. De weelde van de vrije tijd. Maar wij zitten eenmaal in deze tijd. En daarom moeten we ook de wegen zoeken om elkander te helpen in de lijn van het woord Gods. De energie moet bij jonge mensen afvloeien. Daarom laat ze maar lopen. Laat ze maar lopen, laat ze maar wat sporten. Beter dan dat ze op de hoek van de straat lopen te schreeuwen. Of zich afgeven. We hebben met de tijd waarin we leven rekening te houden. En ook in deze met wijsheid naar het woord Gods te luisteren. Daarin ligt ook het middel en de wegen om in het rechte spoor bewaard te blijven. Maar en nu dan tenslotte de zaak zelf. Namelijk deze. waar moeten wij nu mee bezig zijn en hoe moeten wij ons opstellen om nu niet te derailleren? Dan ga ik niet moraliseren. Dan ga ik niet zeggen, en nu moet je het zo doen, en nu moet je zo braaf leven. Nu zullen wij ons eens aanstellen als zedelijke mensen. Nee, gemeente, want dat is een leugen. Het eerste wat Gods woord ons voorhoudt, dat is dat de overspel, onkuisheid in ons eigen hart hoogtij vieren. En dat we dat voor Gods aangezicht erkennen en toegeven. Want de wet is niet de rechtvaardige gezet, maar de onrechtvaardige. En toen God daar op de Sinaï zijn wet gaf, toen gaf hij dat aan een volk, dat gebod, aan een volk dat daar boog onder die wet. Dat waren de Israëlieten, daar zaten veel Godvrezende mensen onder. Maar hen werd de wet gezet. Met andere woorden, zij zagen in de spiegel van dat gebod hun eigen zonde, hun eigen verlorenheid. En dat de zonde van echtbreuk, overspel, het begeren in een verkeerde zin, het zoeken van bevrediging van lust, het zoeken van het voorwerp en niet van de persoon, om met elkander te treden in Gods spoor en waarlijk gezegend te zijn, dat dat allemaal in ons eigen hart huist, woelt en werkt op de een of andere wijze. Als we dat beseffen mogen, dan is er niemand meer die zich boven de ander stelt. Maar dan liggen we allemaal als echtbrekers en overtreders van het zevende gebod voor Gods aangezicht. En dan hebben we allemaal het te belijden. En gelukkig als we daar iets van mogen verstaan. En als het werkelijk overtuiging des geestes is. Om te bekennen dat wij in ons hart van God zijn afgeweken. En het tweede is dat we een diep besef mogen omdragen. Dat die zonde dat uit de rails getrokken worden. Dat van God vervloekt is met alle andere zonden. Hoe torent God over de hoereerder en over de overspeler en de echtbreuk. En aan de andere zijde, dan moeten we bedenken hoe heerlijk deze gave is. En hoe God nu door genade en door zijn inbindende genade ook in het leven, door de opvoeding en door naar het woord van God te luisteren, doordat we nog het voorrecht hebben van dat woord te horen, hoe hij nu zojuist deze dingen nog weer wil schenken in de sfeer en in de omgeving en in de cirkel waarin ze thuis horen, opdat het mooie en tere openbaar kan worden en een jong mensenpaar gelukkig kan zijn. Niet in de bevrediging van lusten, voor de tijd die de Heere daartoe geeft, maar in de tijd. Niet in het gebruik van de pil, die de menselijke eigen gerechtigheid en hoogmoed gebruikt en aanwendt, maar in de gehoorzaamheid aan het woord Gods. Om in deze weg te ervaren dat de Heere niet leert knoeien, maar wel leert leven in vrede en oprechtheid. En dat hij dan ook in deze dingen zijn zegen geeft. Ik spreek hier niet de moeilijkheden weg. Ik weet en ik ben ervan op de hoogte hoe het voor jongeren ontzaggelijk moeilijk kan zijn. En hoe ze in de samenleving, in de maatschappij verkeren, die naar hen niet vraagt en die hen wils en wetens op een verkeerde weg stuurt. In de woningnood, kleine woning, enzovoort, enzovoort. Maar we weten ook dat als er offers gebracht worden, dat het levensgeluk verhoogt. En als we wat over hebben voor het zoeken van levensruimte, ten koste van het amusement. Dat dan juist het geluk door Gods goedheid in het leven vermenigvuldigd wordt. We leven in een samenleving waar dat niet meer gekend wordt. Wij moeten onze levensruimte hebben. Wij moeten onze uitgangsavond hebben. Wij moeten dat hebben en dat hebben en dat hebben in huis. En wij moeten sparen voor onze vakantie. Want dan willen we het vieren. Van harte gegund. Maar als het over de grenzen gaat. En ten koste van het zoeken van de levensruimte. Voor uw gezin. Voor uw kinderen. Voor uw uitdijend gezin mogelijk. Dan zal er geen zegen op rusten, gemeente. Dat zeggen we van Gods wegen. We weten het dat u leeft in een samenleving en een maatschappij. Waar met uitdijend gezin geen rekening gehouden wordt. En waar de duizenden miljoenen weggesmeten worden aan amusementsgebouw. Terwijl er ruimere woningen niet verschijnen. En dus willens en wetens de overheid meewerkt om de zonde te vieren. We leven in een tijd dat hier alles ineen grijpt. Maar dat de oordelen rechtvaardig zullen komen. Omdat Gods wet en Gods geboden met voeten getreden wordt. Maar die zijn knieën buigt. Die het woord Gods eert. Die zal ook ervaren. Dat waar wij geen mogelijkheden zien, God wel mogelijkheden heeft. En dat hij aan ons denkt. Onverwacht en ongedacht. En dan ook wegen weten openen. Zo liggen allerlei dingen hier door elkaar heen. O gemeente, we hebben nog maar een gedeelte ervan gezegd. Het is zoveel wat op ons afkomt en wat ik zou willen doorgeven. Er is zoveel wat de overheid laat zitten, omdat zij het woord Gods niet meer eert. Echtscheiding moet gemakkelijk gemaakt worden. De grote leugen, zoals dat genoemd wordt, moet weg. Och ja, wie zal de zonde daarvan niet herkennen? Maar wanneer de echtscheidingsprocedure steeds maar gemakkelijker gemaakt wordt, dan wordt juist daarin het afwijken en de afval van het woord steeds duidelijker gedemonstreerd. En de mens in zijn eigen wil wordt gehandhaafd. Hoeveel zijn er misschien door die grote leugen nog bewaard voor erger kwaad? Maar, zo zegt men, maar als men dan als persoon tegenover persoon verbonden moet zijn. Wel nu, maar als dan het huwelijk niet meer dat persoonlijke heeft. Als dan de liefde niet meer gevonden wordt en de trouw. Is het dan niet beter dat ze uiteen gaan, opdat zo weer een persoonlijke verhouding kan ontstaan? O mens, weet u dan niet. Dat wie God verlaat, smart op smart te vrezen heeft. Weet u dan niet dat juist in deze weg de mens zichzelf zoekt? Want hij is begonnen met niet te buigen voor de hoge God. En niet met zijn zonde en zijn echtbreuk in het huwelijk mogelijk voor God te komen. En niet te letten op de hand des Heren die hem leidt, die hem misschien wel in een verzoeking of een beproeving wil hebben, opdat hij zo tot zijn vrouw of zijn vrouw tot de man wederkeren. Zo is er, als we het licht van Gods woord laten opgaan en naar dat woord vragen, zoveel wat geheel anders komt te staan dan wij mensen denken en voelen. Ten slotte, gemeente, och, denk erom, dat God hier zoiets rijks gegeven heeft. Dat we in een wereld komen te staan waarin we geen normen meer vinden. En dat dus de christen die buigt voor het woord Gods alleen komt te staan. Daar zal het erop aankomen dat we een eigen levensstijl zullen hebben. Een eigen wandel zullen zoeken. En eigen normen zullen hebben. Opdat de vrees des Heren ons leidt. Maar daarin zullen we ervaren dat die God die nu in Christus nog gedachten des ontfermens heeft, ons brengt bij onze zonde, ons laat zien wie en wat wij zijn, maar ook brengt bij zijn genade en ook door zijn geest ons leidt. En bedenk het, ouders, jonge mensen, als de Heere ons samenvoegt, dan is het in liefde en trouw dat hij ons kroont met zijn goedheid. En bedenk het, dat bij de geboorte van een kindje de Heere het voedsel- en kledingpakket meegeeft. Want het is alles in hem verbonden tot een eenheid, maar op zijn koninklijke heerlijke wijze. En dat leert hij ons door wegen van het offer, waarin we offeren mogen in liefde voor elkander en elkander dragen in de liefde, om zo ook met elkander geoefend te worden in zelfverloochening, in overgave, om als jong verloofd stel worstelen, biddend heen te leven naar dat wondere dat de Heere weglegt in het huwelijk voor degene die hem vrezen. Amen. Zingen we Psalm 19 en daarvan het zesde vers. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Wat is vooruitzicht schoon? Hij die op u vertrouwt, uw wetten onderhoudt, vindt daarin grote loon. Maar Heer, wie is de man die op nauwkeurigst kan zijn dwalingen doorgrond? O bron van het hoogste goed was, reinig mijn gemoed van mijn verborgen zonde. Zesde vers van Psalm 19.
zoeken wij Gods aangezicht in dankzegging. O Heere, wat gaat er toch alles onbegrijpelijk en ondoorgrondelijk voor het mensenverstand. Daar zijn er die het verderven voor uw aangezicht en die geen kindje begeren, daar zijn er die er naar uitzien en die ontvangen het niet. O, hoe zullen we doorgronden uw weg en toch, dat alles is nou uw weg, uw koninklijke weg, waardoor we ook zullen leren en ontvangen datgene wat we nodig hebben naar ziel en lichaam. En waarin gij ons op een leerschool neemt, och dat we dan op die leerschool maar door uw geest en woord geleerd en geleid mogen worden. Heren, het is ten alle tijde zo geweest dat van alle kanten de raadgevers die uw woord vertreden op ons afgestormd zijn. En in zonderheid dan de jongeren aangrijpt. Maar heren, in onze dag is het wel zeer bijzonder. En alle vastheden van norm ontvallen. Maar uw woord, dat is open. En nu zult gij antwoorden waar we uw woord raadplegen. En bij het licht van uw woord vragen naar de weg uw inzetting. En daarin ligt toch zo'n zegen. Daarin ligt zo'n vreugde, zo'n blijdschap, zo'n zaligheid, zo'n rijkdom van leven, ook voor deze tijd. Want uw goedertierenheid ligt op al uw werken, ook op het huwelijksleven, dat in uw naam gesloten wordt. Heere, wil gij uw zegen dan daarover gebieden. En wil zo ons en onze jongeren bewaren en bij uw woord houden. Want wie uw woord bewaart, die zal door uw woord bewaard worden. Wil gij genadig met ons zijn, wil de naprediker zijn en uw heilige gebod in onze harten schrijven. En wil geven, Heere, dat we in al deze omstandigheden naar u vragen om eerlijk te wandelen als jonge mensen tot de dag van het huwelijk, om dan ook uw zegen te ontmoeten en gekroond te worden in uw naam. Heere, wil gij ons nabij blijven vanavond? Wil gij genadig uw zegen gebieden over ons in de nacht? Wil gij ons sterken voor de komende dagen? Wil ons nabij zijn in ons werk, in het midden der gemeente, het werk der ambtsdragers zegenen, het uitstrooien van het woord onder de kinderen op de scholen, zegent het. Geef er kracht en genade toe. Wees met land en volk en vorstenhuis en overheid en het volk Israël. O Heere, breng nog tot rust daar in het nabije oosten. We komen tot u met dankzegging, Heere, voor uw gave die gij schenkt in persoonlijke zegeningen. En dan denken we in het bijzonder aan de familie van de Bas, die deze week hoopt te gedenken dat gij man en vrouw, vader en moeder, 50 jaren lang gespaard en gedragen hebt in uw gunst en in uw goedertierenheid. Heere, wil gij, waar gij ze nog te samen gevoegd hebt gelaten, ze genade geven dat ze met hun kinderen en kleinkinderen uw goedertierenheid mogen gedenken en mogen terugzien en leren vooruitzien. Omdat de levensvragen hun hart vervullen mogen en hen uitdrijven tot uw troon. Zegen ze zo met alle die hen lief zijn. wil ons verder horen, o God van alle barmhartigheid. In de vergeving en verzoening onze zon, hoor ons uit genade om Christus, uw zoons wil alleen. Amen.
Zingen we nu de samen gemeente van de 10 geboden achter de psalm, het eerste, zevende en negende vers. Mijn ziel herdenkt met heilig beven, gij zult niet doodslaan, nog uw wreken breekt nooit te echt, en och of wij uw geboon volbrachten. Het eerste, zevende en negende vers van de 10 geboden des Heren.
Verhef uw harten naar boven en ontvang de zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.